Welkom luisteraars bij alweer een nieuwe aflevering van podcast De Zachte Steen, waarin we de actualiteit rondom het thema mentale gezondheid binnen de hoogrisicosector bespreken. Daarbij schromen we niet om van gebaarde paden af te wijken, kritisch naar heilige huisjes te kijken en de weerstand op te zoeken.
Goedemorgen Michiel.
Goedemorgen Sven.
Alweer een nieuwe aflevering.
Yes, leuk.
Heb je er zin in, ja?
Ja, want jij gaat iets inbrengen en ik weet nog niet goed wat. Dus.
Nee. Nou, ik pak iets uit de actualiteit. Ik las het nieuwe Defensie magazine en daarin stond een mooi artikel met de titel KMA gaat strijd aan tegen mentale klachten.
Oké.
En daarin leggen ze uit dat er nu eindelijk erkend wordt dat generatie Z, vrij vertaald bovengemiddeld veel last van mentale klachten heeft.
Ja.
Ze leggen ook een klein beetje uit waarom dat dan zo is. En dat de KMA als voortrekkersorganisatie bij Defensie die mentale problemen te lijf gaat. Hè. Dus, hier staat ook hoe dat ze dat dan willen gaan doen. Ze beginnen met een theatervoorstelling waarin er op ludieke wijze aandacht gevraagd wordt voor dit probleem. En later in de opleiding krijgen de cursisten, de kadetten krijgen dan weerbaarheidscursussen. Een app wordt er gemaakt. Ze krijgen training. En dat alles moet ervoor gaan zorgen dat de mentale klachten teruggedrongen worden. En dat dingen bespreekbaar gemaakt moeten kunnen worden. Want zo lees ik hier ook dat er alleen al bij de MGZ nu wachtlijsten van enkele maanden zijn. En dat het roer om moet. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat vormgegeven gaat worden. En hoe dat bijvoorbeeld zo'n hele mooie theatervoorstelling er dan uit gaat zien.
Ja.
Ja. Nou, dat wil ik tegen je aanhangen.
Ja, en je wil weten wat ik ervan vind, zeker.
Nou en of.
Nou ja, laat ik positief beginnen. Want ik vind het positief dat er aandacht komt voor het mentale aspect van het werk. En dat erkend wordt dat er veel jongeren zijn die nu mentale problemen hebben. Dus dat is al een hele stap. Want ik heb het al eens eerder gezegd, toen ik op het KIM zat en toen ik zelf leidinggevende was, is er echt 0,0 aandacht geweest voor het mentale. Voor mentale gezondheid, laat ik maar zo zeggen. Dus dit is winst. Kijk, nou moeten we het eventjes doen vanuit een artikel die jij opleest. Hè, van dat dit dan de tools zijn waar ze het roer mee omgooien, zoals jij zegt. Daaruit blijkt voor mij, hè, voor mij blijkt uit deze tekst dat ze het niet helemaal begrijpen wat nou werkelijk de diepere liggende oorzaak is van al die mentale klachten. Ik probeer het positief te benaderen, dus vanuit de goede intentie hebben ze een aantal dingen bedacht waarmee zij de veronderstelling hebben dat ze echt een wezenlijke bijdrage gaan leveren aan mentale gezondheid. Ik denk daar anders over, want dat doe je natuurlijk niet met een theatervoorstelling en dat doe je ook niet met een paar cursussen, maar als je dan zegt het roer moet om, dan moet het roer ook echt om. Dat betekent voor mij dat het veel dieper en veel omvattender mag gaan zijn. En de vorige keer hebben we gesproken over zelfbewustzijn. Dus dat je aan het zelfbewustzijn van de kadet gaat werken. Maar dat je ook gaat werken aan de cultuur op de KMA. Dat je gaat werken aan de houding van de instructeurs. Dat je gaat werken aan de leidinggevenden die daar actief zijn. Dat je gaat werken aan een veel betere werving en selectie. En dat er op alle fronten op de KMA gewerkt wordt aan een cultuur waarbij je dus de vrijheid ervaart om ook oprecht jezelf te kunnen zijn. Of in ieder geval jezelf te leren kennen op alle aspecten. Dus ja, hoe het voor mij voelt is dat het goed is dat er hier nu bewustzijn op komt dat het anders moet. maar dat in de uitvoering er nog wel heel veel valt te verbeteren. Want op deze manier gooi je niet het roer om en zal je niet de verandering realiseren die je eigenlijk beoogt te realiseren. Dat is het beeld wat ik erbij heb.
Ja, helder, helder. Ik wil even iets uitzoomen. Met betrekking tot het onderwerp. De krijgsmacht moet gevuld worden. Hè. We hebben grote personeelstekort. Generatie Z is zeg maar de generatie die op natuurlijke wijze nu de openstaande functies moet gaan vullen. Als je nu al weet, als je nu eindelijk erkent. Dat vind ik al een hele belangrijke stap. Openlijk durft te erkennen dat generatie Z bovengemiddeld kampt met psychische klachten. Om welke reden dan ook maar. Alleen dat simpele feit. En je laat deze generatie maar al te graag instromen om organisaties als politie, defensie, brandweer, geneeskundig personeel in te laten stromen. En wetende dat 25% van deze generatie kampt met problemen.
Volgens mij gaat mijn microfoon een beetje gek doen. Hoor je dat ook?
Ik hoor wel iets, ja. Ja. Grappig.
Ik ging even zitten. Ja.
Tada. Doet hier.
Tada. Sorry hoor. Het was geen opeens punt. Een hele grote ruis in mijn hoofd.
Ja. Maar even terug naar het verhaal, Michiel. Ja, dan, sorry. Dan denk ik, hè, want dat hoorde ik jou er straks ook vertellen, van dan moet je dus een hele andere manier van werving en selectie toepassen. En dan vind ik, dat is mijn stokpaardje, zoals je weet. Daar heb ik bijzondere aandacht voor en bijzonder interesse in. Maar dan, als je dan zoveel mensen nodig hebt en je weet vanuit deze generatie zijn er zoveel mensen die kampen met psychische klachten, is het dan wel ethisch om die mensen dan in te laten stromen binnen een organisatie waarvan je weet, mensen met die al kampen met psychische klachten, het werk wat ze gaan doen onder een hoogspanning, met gevaarzetting en noem alles maar op, dan is de kans dat je nog meer en ernstige psychische klachten ontwikkelt gewoon groter dan normaal.
Ja.
Dus wat je eigenlijk doet tegen die mensen is al zeggen van, nou, we herkennen dat je psychische klachten hebt, we nemen dat risico met je, kom bij ons werken. En we weten ook dat dan de kans groter is als je op uitzending gaat of als je onder druk komt te staan of als je gevaarlijke dingen bij de politie of ernstige traumatische ervaringen op gaat lopen binnen je werk, binnen de risicogroepen, dat je daar dan nog ernstige psychische klachten door kunt ontwikkelen. Nou, misschien een retorische vraag, maar dat antwoord kunnen we eigenlijk allebei wel geven. Ik vind dat gewoon niet netjes. En dan denk ik dat je aan de voorkant dus weer veel strenger moet gaan selecteren. En theatervoorstelling is een ludiek iets. Dat geven ze ook aan, hè, als het maar bespreekbaar gemaakt gaan worden. En precies wat jij zegt. Waarom nu alleen de KMA? Dat vind ik dan op zich opmerkelijk. Want dit probleem is al veel langer bekend. Waarom wordt dat niet alleen al bij Defensie krijgsmacht breed in uitgerold, zeg maar, dit thema? En waarom hoor ik daar over de andere hoogrisicoberoepen, zie ik daar niks van het nieuws verschijnen en dergelijke. Misschien kennelijk staat dat dan nog niet hoog op de agenda. Maar ik denk, omdat het al zo lang bekend is, dat het dan een beetje erg laat is dat er dan dit soort kleine initiatiefjes, want daar heb je het dan over, uitgerold kan worden om te kijken of dat je hier verbeteringen in kunt aanbrengen. Maar, en ik hoor dus niks over de opleiding zelf. Als ik het stukje dan lees, hè, dan worden er trainingen en een app en dergelijke aangeboden. En dialoogsessies, dat klinkt allemaal prachtig. Maar wat gaan we nou in de opleiding doen, in de training, om ze klaar te maken voor hetgeen waarvoor ze uiteindelijk bestemd zijn? Namelijk het gevecht aangaan. Of daarbij te ondersteunen. Maar in ieder geval in crisissituaties of in oorlogssituaties kunnen presteren onder die druk. Die natuurlijk een dynamiek met zich draagt die uitnodigt tot problemen en klachten. Hoe ga je die mensen nou in een opleiding, in een training klaarmaken, mentaal weerbaar maken en ze leren omgaan met dat soort enorme stressvolle situaties? Hoe gaan we dat nou doen? En dat dan in de huidige cultuur waarin we nu zitten?
Mm-hmm. Ja, dat is ook een grote opgave. En daarnaast, je zei al, van als generatie Z en je hebt jongeren die al psychische problemen hebben, wat zijn überhaupt die drijfveren van die jongeren om in een hoogrisicosector te gaan werken? Dus daar hebben we natuurlijk al eerder een podcast aan gewijd, dus die pak ik er graag ook nog eventjes bij. En dat maakt voor mij dat je nog strenger in die selectie mag gaan zitten en ook daarna naar mag kijken. Dus psychische klachten, jongeren met psychische klachten, ja, dat is niet handig om die natuurlijk aan te nemen. En daarnaast, wat kom je hier eigenlijk überhaupt doen? En dan blijkt ook dat heel veel kadetten, want ik heb daar wel eens een lezing mogen verzorgen en die heb ik ook aan de groep, heb ik anonieme vragen kunnen stellen. Dus ik heb vragen gesteld en die kunnen ze anoniem beantwoorden. En dan zie je ook dat de drijfveren, vooral om naar de KMA te gaan, te maken heeft met spanning en avontuur en de wereld zien. En eigenlijk veel minder om bij te dragen aan vrede en veiligheid in de wereld. Dat is iets eigenlijk, dus voor mij was het derde antwoord dat ze gaven. Het ging veel meer over spanning en avontuur, ook een stukje erkenning en een stoer beroep willen kiezen. En dan pas veel later, waarom zijn we eigenlijk toe op aard bij de KMA? Dus dat speelt ook allemaal mee. En dat ga je natuurlijk allemaal niet vangen met de serie maatregelen die jij net oplas.
Nee, ik ben er bang voor. En dan blijft voor mij, die vraag die blijft voor mij prominent aanwezig. Wat ga je nou als organisatie in je opleiding, in je training doen om mensen mentaal weerbaar te krijgen? Om ze mentaal sterk te maken, ook als je eventueel al klachten hebt. Hoe ga je die opleidingen dan anders inrichten met andere inhoud, met andere methodieken?
Ja.
En dat zijn onderwerpen daar rust bijna een taboe op. Want de opleidingen zijn er, heel veel van die opleidingen zijn er nu ingericht om mensen aan boord te houden, om binnen boord te houden. Dus
wat zou jij willen zien dan?
Nou, ik wil gewoon veel meer dat je de opleiding zo inricht, zodat die veel meer taakgericht is. Van waar je moet opgeleid worden voor je taak. En wat houdt die taak dan in? En dan moet je wegblijven van eufemismes. En dat begint al met de vijand buiten gevecht stellen.
Ja.
Ja, weet je, je kunt er hele mooie zachte termen aan hangen. Maar je moet dingen ook bij naam durven noemen. Waarvoor word je nou opgeleid? Een infanterist wordt opgeleid om het gevecht aan te gaan. Net zo goed als een tanker of een artillerist. De gevechtseenheden. Dat betekent dat je soms met grof geweld dingen moet gaan afdwingen. En een vijand te lijf moet gaan. En daar vallen doden, gewonden bij. Dat is een gruwelijkheid. Maar dan moet je in een opleiding wel degelijk aandacht aan besteden. En je moet ze zo opleiden dat mensen daar weerbaar voor gemaakt worden. Dat ze weten want stel je nu voor, Michiel. En ik hoop dat het allemaal niet gaat gebeuren. Maar stel je nou eens voor dat het conflict of die vreselijke oorlog tussen Oekraïne en Rusland gigantisch uit de hand gaat lopen. Hè? En dat er toch uiteindelijk een keer een NATO-inzet gaat worden. Dan zitten onze mannen en vrouwen, die zitten nu aan die oostgrens en die worden dan ingezet. Nou, die zullen dan voor gruwelijkheden komen te staan.
Mm-hmm.
Hè? En dat wens ik ze af, dat wens ik überhaupt niemand toe, maar dat wens ik hen natuurlijk ook helemaal niet toe. Maar in hoeverre zijn ze dan voorbereid op hetgeen wat ze daar tegen gaan komen? Hebben ze daar in kunnen oefenen voor zover mogelijk? Zijn ze daar wel eens aan blootgesteld, gradueel, zeg maar. Hè? Dus voor zover dat kan, binnen alle beperkingen en binnen alle ethische grenzen. En dan vraag ik me echt wel eens af. Mentaal weerbaar maken, is dan, vind ik op die manier dat je daar in opleidingen en trainingen veel kritischer naar gaat kijken. Dus veel doelgerichter op gaat leiden, veel realistischer op gaat leiden. En je daar je lessen uittrekken en mensen helpen en begeleiden om daar bestand tegen te zijn. Dat zal ze niet alleen in het werk helpen, maar dat zal ze ook helpen om goede copingstrategieën en mechanismes te ontwikkelen. Niet alleen voor de stressoren die ze tegenkomen op het werk, maar ook in de rest van hun leven. En zo'n generatie Z, dan ga ik chargeren, is wel een generatie die dat veel minder geleerd heeft. En daar kunnen allerlei redenen voor aangevoerd worden. En dat is niet goed, niet slecht. Er is absoluut geen kritiek op die generatie, maar het is gewoon een feit. Er is gewoon veel minder aandacht voor het mentaal weerbaar zijn en raken en daaraan werken in de maatschappij, bij de jeugd. En dat betaalt de maatschappij, maar ook de jeugd zelf nu de wrange vruchten van. Of plukt daar de wrange vruchten van. En dat wens ik ze niet toe. Maar dat heeft wel directe consequenties voor hoog risicoberoepen. Want die mensen stromen daarin, welke reden dan ook. Nou, ik vind er wat van.
Ja, en ik... We verschillen denk ik op een paar cruciale punten verschillen wel een beetje van mening. Maar kijk, mentaal weerbaar maken, zeker op moment suprême, en gewoon taakgericht. En dat je weet wat je moet doen en wat je daartegen gaat komen. Dat je realistisch gaat trainen, dat je voorbereid wordt. En dat je, zoals jij zegt, een kopingsmechanisme hebt om daarmee om te gaan. Dan zeg ik ja, dat klopt van mij helemaal. En vervolgens is het ook weer cruciaal, wat ik ook al eerder in andere podcasts ook aangaf, dat als je taak verbracht is, dat je ook wel weer die kopingsmechanismen kan loslaten. Hè? En dat je dus weer terug kan schakelen naar jezelf. En dat je dus ook weet, wanneer moet ik me mentaal weerbaar maken en heb ik gewoon te gaan en te doen. Maar wanneer kan ik dat ook loslaten? En dat is een cruciaal aspect om, wat mij betreft, om mentaal ook gezond te blijven. Dus dat je mentaal gezond blijft in het werk, maar ook na het werk.
Nee, helder, maar dat hangt samen met die copingmechanismen die je inzet. Als jij leert om over je gevoelens, je gedachten en je emoties te praten, in welke vorm dan ook, dat je je mening durft te geven, dat je voor jezelf jezelf kwetsbaar durft op te stellen naar jezelf, naar anderen. Dat je leert reflecteren, dat je leert zaken in een bepaald perspectief te zien, hè, zodat je kunt relativeren, al dat soort dingen. Dat hoeft dan niet op het moment suprem zo te zijn, maar zeker ook als de gebeurtenis achter de rug is, zijn dat hele belangrijke coping skills, zeg maar, die je kunt inzetten om de zaken heel goed en adequaat te verwerken. Ja. En daar moet je natuurlijk net zulke aandacht aan besteden. Dus het is en-en. Ik vind dat je aan stressoren blootgesteld moet gaan worden tijdens de opleiding. Die in relatie staan tot de uiteindelijke taken waartoe je opgeleid bent. En tegelijkertijd moet je daar ook dus mentaal weerbaar voor gemaakt worden. Dus geleerd worden hoe dat je daar adequaat mee omgaat. Met al die negatieve gevoelens en gedachten en dergelijke. Dus dat betekent dat je psycho-educatie hebt, dat je gaat stimuleren, dat je binnen de eenheid, binnen de groep waarin je werkzaam bent, dat het normaal is, wat jij natuurlijk ook altijd predikt, hè, om jezelf te zijn, om over je gevoelens te praten, over je gedachten. Natuurlijk hoort dat er allemaal bij. Dat vereist natuurlijk weer die cultuuromslag, waar we het al eerder al een aantal keren over hebben gehad. En voorbeeldgedrag van de leidinggevende, die dat allemaal moet stimuleren, of het instructiekader die dat allemaal moet gaan instrueren en bijbrengen. Dus daar is heel veel werk in te verzetten. Maar wat me nou opvalt aan het magazine wat ik lees, nou, enerzijds ben ik blij van, joh, er is eindelijk erkenning dat met name ook generatie Z vaker met dit soort problemen kampt. Dat generatie Z, dus ook de generatie die nu in het instromen is en gaat instromen bij Defensie, dat Defensie daar wat mee moet. Ik ben alleen een klein beetje teleurgesteld dat het nu alleen een initiatief lijkt van de KMA, in plaats van Defensie breed of zelfs hoog risico beroepen breed. En dat we dan toch niet, ogenschijnlijk, afgaande alleen maar op de informatie van het magazine, dan moet ik natuurlijk ook eerlijk in zijn, hè, die informatie die staat mij ter beschikking. En op basis van die informatie zeg ik van, joh, dan pak je het toch niet door. Dan is een dialoogsessie, dan zijn een appje, dan zijn een theatervoorstelling en dergelijke. Nou, dat zou dan misschien een kleine eerste aanzet zijn, maar daarna moeten we heel snel de diepte in en de kern van het probleem gaan aanpakken. Dat is mijn stelling.
Ja, kijk, ik denk dat de KMA ook alle redenen heeft om dit publiekelijk zo neer te zetten, omdat er zijn nogal wat dingen onder de vergrootglas geweest daar, over een instructeur van de KMA die uit zijn functie ontzet is omdat hij verkeerde dingen had gedaan. Er is een heel rapport verschenen van een afstudeerscriptie over de vrouwenvriendelijkheid. Er zijn natuurlijk wel meerdere misstanden daar geweest die ook de kranten hebben gehaald. Dus ik kan me voorstellen dat de KMA wel de urgentie voelde om eens een ander geluid te laten horen. Van kijk, we leren van onze van de fouten die we hebben gemaakt en we zijn in ontwikkeling. Dus ik denk dat dat de reden is waarom je specifiek de KMA hoort. Maar laat het dan ook een... laat het dan ook een soort start zijn van een beweging die die hele hoogrisicosector gaat raken. En dan niet met het alleen maar toneelvoorstelling en cursussen, maar veel omvangrijker. Want de hele sector, de hele maatschappij heeft hier last van en zeker ook de hele hoogrisicosector. Dus ik denk dat dat wel de verklaring is van de KMA. Wat ik overigens goed begrijp, dat het ook echt anders moet. Ik heb zelf in de afgelopen jaren een aantal kadetten mogen coachen. En één uitspraak van een kadet staat me nog helder voor de geest. Die liet zeg maar al 2 jaar lang liet die, totaal aangepast gedrag zien op basis van angst om anders er niet bij te kunnen horen. Dus hij gaf ook aan van ja, ik heb In de selectie en de keuring en alles heb ik alleen maar gewenste antwoorden gegeven. Ik heb alleen maar gewenst gedrag laten zien. Liep daar totaal in vast en was nu iets van 21 of zo. En al depressief. Hij had hele depressieve klachten. En ik was hem aan het coachen en dan kon het ook wel zien dat het gedrag in zijn jeugd ontstaan was. En dat hij dat doorgezet heeft op de KMA. En dat hij daar ook geen enkele prikkel had gehad om dat te veranderen. Dat hij heel erg in de pas is gaan lopen. Ik moedigde hem natuurlijk aan met wat oefeningen ook. Om natuurlijk veel authentieker te gaan zijn. En toen zei hij ook van, ja maar Michiel, ik kan ook echt niet mezelf zijn hoor bij de KMA. Want als ik mezelf ben, dan ga ik het niet halen. Ja, maar je kan toch gewoon jezelf zijn in bijvoorbeeld, als je de eetzaal inloopt of zo, dan kan je toch gewoon jezelf zijn. Nee, Michiel, dat gaat echt niet. Ik kan nooit hier mezelf zijn. Want ik moet gewoon in de pas en ik moet bepaald gedrag laten zien. En als je dat niet laat zien, dan haal ik je opleiding niet. Nou, dat was een heel exemplarisch verhaal voor een aantal andere verhalen die ik later ook met kadetten heb meegemaakt. Dus dat er echt het gevoel bestaat dat er... Nou, de angst is om juist die diepte in te gaan en meer van zichzelf te laten zien, wat meer de mensen te laten zien. De angst omdat ik anders de opleiding niet haal.
Maar wat jij nu eigenlijk zegt is dat dialoogsessies en dat soort trainingen dan eigenlijk gedoemd zijn om te mislukken op de KMA.
Als die angst blijft bestaan, ja. Als je een angstcultuur hebt... Tenminste, niet angstcultuur, maar het is meer de cultuur van... Ja, je moet wel laten zien wat wij van je vragen, anders hou je de opleiding niet. Ja, als dat niet weggenomen wordt, als er geen veilige basis bestaat... om juist ook in zo'n dialoog, zo'n cursus die je dan moet doen... om ook dan echt wat meer van jezelf te laten zien... Ja, dan is het gedoemd om te mislukken. Zeker. Ja, want al die kadetten willen graag die opleiding halen.
Ja, daar zeg je nogal wat.
Ja, ik zei wel eens, joh, ik ben toen ik in de opleiding zat, joh, ik ben in staat om een meter stront te eten als het nodig is om die opleiding te halen. Ik doe alles wat nodig is om die opleiding te halen. En dat was toen de cultuur. Dat is natuurlijk ook alweer, hoe oud ben ik? God, lang geleden. Ik ben 46, dat is alweer 28 jaar geleden. Maar ik denk dat er nog steeds bepaalde aspecten, de angst om de opleiding niet te halen als je echt het achterste van je tong laat zien, ja, dat die absoluut nog aanwezig zijn. Joh, dat begint toch al bij de eerste weken dat je op de KMA komt, zoals bij het Kim in ieder geval wel zo, dat je eigenlijk gewoon ontgroend wordt. Je wordt gewoon wekenlang word je door de mangel gehaald en is het bijna een soort van studenten korpsachtige taferelen, dat je als jongste jaar zo even weet wat je plek is. Dat begint alleen maar met angst, 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 angst. Dus de eerste stappen die je op de KMA zet, zijn al in een dergelijke setting, dat je niet echt uitgenodigd wordt om eens even lekker je mening te geven of ander gedrag te laten zien. Nee. Dus het vergt echt, waar ik eigenlijk al mee begon, een diepgaande en brede cultuurverandering. Snappen en ook snappen, waar gaat het nou werkelijk om als we het hebben over mentale gezondheid?
Nou, sorry dat ik je onderbreek, hè?
Ja.
Want ik vind het heel interessant wat je nu zegt. Maar denk jij nu dat de leiding van de KMA hier bij dit soort zaken stilstaat? In relatie tot de strijd aangaan met mentale klachten. Hè? Terug naar die kop van dat artikel.
Ja, kijk, die dynamiek op de KMA is natuurlijk ook niet voor niks. Daar zal ook een gedachte achter zitten, ook van die mentale weerbaarheid, waar je het zelf natuurlijk over had. Van ook, ja, hey, je moet wel tegen een stootje kunnen als je dit werk gaat doen. En we zitten hier wel in een hiërarchische organisatie. En soms moet je ook dingen tegen je zin in doen. Dat hoort ook bij deze organisatie. Maar dat staat, de manier waarop dat nu vormgegeven wordt, staat wel heel erg haaks op. We willen ook aandacht hebben voor mentale gezondheid. Volgens mij begint alles bij een hele veilige basis voelen. En het besef dat we allemaal mens zijn. En dat we collega's zijn. En dat we gewoon een gigantische moeilijke opdracht hebben. Die veel van ons mens zijn vraagt. En we gaan op de KMA gaan we alles aan doen om jou als mens en als professional zo goed mogelijk voor te bereiden voor je werk. En ik denk dat er heel veel cultuursaspecten zitten aan de KMA en de manier waarop er opgeleid wordt. En dat doe ik even tussen aanhalingstekens, want heel veel is ook gewoon laten zien wat er van je gevraagd wordt. Die gestoeld zijn op dynamieken die al, nou, misschien wel honderden jaren zo gaan. Want zo doen we het altijd hier.
Ja.
Ja. Weet je, ik als ik op Kim zat, dacht ik ook van mijn hemel, ik ga hier gewoon decennia terug in de tijd. Hoe we hier met elkaar omgaan. Dat is gewoon, als burger is dat niet te bevatten in wat voor dynamiek je eigenlijk stapt als je naar zo'n instituut gaat. Weet je, het is ook instituut, hè? Je zit dus gewoon, je slaapt daar, je bent daar de hele week en soms ben je er wekenlang. En het is gewoon een eilandje is het waar je dan in zit, met een hele strakke cultuur, waar heel duidelijk gesteld wordt wat van je verwacht wordt. Ik ervaar dat helemaal niet als vrij. En ik ervaar daar ook helemaal niet de veiligheid om eens in dialogen met elkaar te gaan en daar eens even te vertellen wat er op je hart ligt. Nee, absoluut niet. Absoluut niet.
Nee. Nou, ik ben heel benieuwd en ik ga dit echt op de voet volgen. En ik hoop dat het niet bij de KMA alleen blijft, maar dat dit onderwerp in relatie tot generatie Z of überhaupt mensen die instromen met mentale klachten bij alle hoogrisicoberoepen, dat veel meer aandacht gaat krijgen. En ik ben heel benieuwd hoe dat die verschillende organisaties dat wel of niet allemaal gaan aanpakken, oppakken en daarmee aan de slag gaan. Dus daar zal in de volgende podcast zeker door mij op teruggekomen worden.
Hey, en de handreikingen ook. Kijk, ik pretendeer, ik zeg, de mensen die dit bedacht hebben, die hebben volgens mij niet helemaal door wat nou de diepere liggende oorzaken van die mentale problemen zijn. Dus dat is nogal een statement. Daarmee geef ik ook een handreiking van, ik wil ook met alle liefde en plezier vertellen van hoe ik tegen zaken aankijk. En misschien geldt het ook voor jou, Sven, van weet je, gebruik die expertise die hier is op dit thema om dingen echt goed te veranderen.
Ja, nou, ik sluit me daarbij aan. Ik stel me ook ter beschikking dat als ze van onze expertise en ervaring gebruik willen maken, dan ga ik graag samen met jou aan de slag om ze daarbij verder te helpen met onze ideeën en dergelijke. Waarbij ik me dan vooral zal richten op de inrichting van training en dergelijke en opleiding. Wat voor elementen vind ik die daar dan vanuit psychologische aspecten zeker wel in verwerkt moeten gaan worden. Om mensen weerbaar te maken en goede coping aan te leren. En zorgen dat ze gezond worden en gezond blijven mentaal gezien. Ja, nou, dankjewel in ieder geval voor jouw inzichten hierin en voor jouw stellingen. Dat brengt me ook weer tot nieuwe inzichten. En ik hoop dat de podcast mag bijdragen aan een stuk bewustzijn dat we toch wel met een serieuze uitdaging kampen bij, niet alleen maatschappelijk gezien, maar ook bij de hoogrisicoberoepen in het bijzonder, dat we toch bijzondere aandacht moeten gaan hebben. voor de nieuwe collega's die in gaan stromen, dat die best wel eens kunnen kampen met psychische problemen. En hoe gaan we daar dan mee om? En hoe gaan we ze daarbij helpen? Nou, ik denk een mooi onderwerp voor deze podcast. En daar zullen we in de toekomst echt nog wel een keer op terugkomen. Ik ga me afsluiten, Michiel. Dank je wel, weer.
All right. Tot de volgende.
Tot de volgende.